Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is een nieuwe aflevering van Met Groenteman in het Nieuwe Normaal, waarin ik soms bij mensen langs ga met ze te spreken en soms met mensen bel om ze te spreken van onder de hoogslaap van mijn dochter, zoals het gaat in het Nieuwe Normaal. Niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant, het is niet anders, maar we vinden wel een weg met elkaar. Voor de aflevering van vandaag ging ik langs in Bloemendaal, fantastisch huis, van schrijver Leon de Winter en zijn vrouw Jessica Deurlacher. Leon de Winter, een van de grote Nederlandse schrijvers, sowieso een van de succesvolste Nederlandse schrijvers, omstreden. Omdat hij er pittige meningen op nahoudt en die fel uit op Twitter en alle andere manieren. En hij was in het nieuws niet lang geleden, omdat hij caloriearme en koolhydraatloze friet op de markt heeft gebracht. Samen met zijn neef, die ook Leon heet, friet van merk Leon en Leon. Daar heeft hij zijn hele ziel en zaligheid in gestoken. En die zijn nu te koop, die frietjes. En die kunt u klaarmaken in de airfryer of in de oven. Het is maar een tip, we gaan het er nog over hebben. Luister naar mijn gesprek met Leon de Winter. Leon, waar zitten we?
We zitten in een... In een huis, een groot huis uit 1907... Dat nog met alle franje heeft van die tijd, de laatste fase, de laatste jaren dat er nog in deze 19e eeuwse stijl werd gebouwd. Daarna ging het allemaal wat strakker. En dit is de laatste art deco-achtig model met wat vreemde Aziatische elementen. Gebouwd door een man die zijn geld had verdiend in Indië, Nederlands-Indië. En toen hij terugkwam, dit huis liet bouwen. Dus we hebben boven de slaapkamers, boven de deuren zitten tochtluikjes. Voor als het 40, 45 graden is, dat er wat trek staat door de kamers heen, dat soort maffe dingetjes. En hij wilde ook houten plafonds.
Dat zijn allemaal... Echo's uit Indië.
Dat zijn echo's uit Indië, ja. Is mij verteld.
Ja. En hou je van dit huis? We zitten nu in de serre. Ik vroeg het omdat jij zit met je rug naar het uitzicht.
Ja.
Je hebt mij de eer gegeven om van het uitzicht te genieten. Misschien heb ik die eer genomen, dat weet ik eigenlijk
niet
meer.
Nee, dat is doelbewust. Dat is doelbewust. Jou daar neergezet om jouw mail te stemmen. Ja.
Ja. en om misschien je gasten wat te geven ook.
Ja, anders zit je tegen die oranje muur aan te kijken. Wat ook niet slecht is, daar hangen drie dingetjes van onze dochter Moon toen ze nog heel klein was. 7.
Dit is waanzinnig.
Is dit waanzinnig? En dan zie je nog niet alles. Want de tuin loopt naar beneden daarachter.
Ja.
Er is nog een dal.
Ja.
We zitten bovenop een duin.
Mm-hmm. We zijn in Bloemendaal. Ik weet niet of ik dat al gezegd had.
Ja, ik heb het gezegd.
Nee.
Het is een voorrecht. Ik kan niet anders zeggen.
Kwam je nou uit Amerika toen je hier ging wonen?
Nee, we kwamen uit Amsterdam.
Oh, je kwam uit Amsterdam?
Ja, wel letterlijk. We hadden eerst in Amsterdam een huis gevonden op de Herengracht. Nu zou dat onbetaalbaar zijn. Niemand wilde dat hebben. Gigantisch huis, Herengracht 617. Bijna op de Amstel. Huis, 17e huis uit 1672 of zo. Ongelooflijk krachthuis. Maar ik werd helemaal gek van de IT. De disco was onze achterbuur.
Daarom wil niemand het huis hebben.
En daar wil niemand huis hebben. En ik voelde hem. Je hoorde hem niet, of je voelde hem. Yes, voelde hem niet.
Je bonkte gewoon je bed uit.
Ja, ja, ja. En,
ben je een gevoelig iemand, Leon? Ben je een prikkelgevoelig iemand?
Ja, denk je dat?
Nou, dat vraag ik, omdat Jessica het niet hoorde of niet en ik geen last van had en jij wel.
Wel met geluiden, ja. Ja, ik ben geluidgevoelig, verder valt dat geloof ik al mee. Ik ben toen ook lid geworden van de Nederlands Vereniging of Bond tegen Geluidsoverlast of iets dergelijks. Weet ik.
Is daar een bond voor?
Ja, dat is een bond. Ja? Dat is een bond, een vereniging van.
Maar waarom word je daar in godsnaam lid van?
Omdat ik me toen ervan bewust werd van al die, van die extra stadsgeluiden. Maar vooral natuurlijk, het was gewoon die ene tent. Ik bedoel, verder had ik er niet zoveel last van. Hoewel, ik heb die niet eens, dus ik heb altijd een piep. Dat is ook vervelend.
Had je die toen ook al?
Die had ik ook al, ja. Ja, die had ik al.
Wanneer heb je die gekregen?
Ik denk dat ik in mijn jeugd zo ontzettend veel herrie met elektrische gitaren gemaakt heb.
Bespeelde je die zelf?
Ja, Ja, en ik bouwde ook versterkers en zo. Dus ik heb een ongelooflijk partijherrie gemaakt. En dat,
maar dat, zo'n piep komt toch op een zeker moment ineens...
Die was er opeens en die is nooit meer weg.
En weet je nog wanneer die kwam?
Nee, weet ik niet meer. Maar ik heb hem heel lang.
Daar kan je gek van worden, hè?
Ja, weet ik. Ja, ik denk hem weg.
Dat lukt,
nu ik erover heb, hoor ik hem weer. Als ik er niet over heb, zo, en ik ben geconcentreerd. Ofschoon ik wel, bijna altijd als ik werk, heb ik de radio en of ook de televisie erbij aan.
Ook om die piep een beetje te overstemmen.
Ja, dan luister ik niet echt, maar er is lawaai en daar valt hij een beetje in weg.
Is het een
dat heb ik ook bij de zee. Het ruis van de zee is ook heel fijn. Daar valt hij ook in weg.
Ja. En is dat een levensbepalend iets, zo'n piep?
Nee.
Nee. Nou, voor sommige mensen wel.
Ja, maar ik ken mensen die er zo ontzettend onder.
Ik hoop dat er mensen euthanasie aanvragen
door die piep. Ja. Ja. Nee, dat heb ik niet. Het is een klein gebrek.
Een euvel waarmee je kan leven.
Ja.
Ja. Maar ik vroeg of je uit Amerika kwam, omdat ik me kan voorstellen, ik ben eigenlijk nog nooit in Los Angeles geweest, maar dat in Beverly Hills dat ook een beetje zo is. Dat je zo op zo'n, dat je zo'n huis op een heuvel en dat je zo door het groen een beetje zo naar beneden kijkt.
Nooit zo mee vergeleken, maar dat zou kunnen, ja.
Ja.
Ja, er zijn daar stukjes. Het hart van Beverly Hills is gewoon vlak, plat. Maar als je ietsje naar het noorden gaat, dan gaat dat daar over in de hills. En dan heb je ook dit soort, niet in deze stijl. Het zou fijn zijn om zo'n huis daar te hebben. Ja, een beetje. We hebben dit huis gekocht. Vlak 2 maanden later is Moon, onze dochter, hier geboren. In 1997 zijn we hier ingetrokken. Dus ook alweer heel lang geleden.
Zeker. Maar ik dacht, misschien had je nog een beetje de echo van Los Angeles in je hoofd toen je dit...
We kwamen er wel elk jaar. Ook de kinderen sleepten we daarmee naartoe. Daarna ook Mona's baby. En onze zoon ging de eerste keer naar Amerika toen hij 5 weken was, namen we mee. Pas daarna zijn we daar 2 keer langere tijd gaan zitten.
Een beetje gaan wonen. Ja. Oh, dat was, was hierna.
Ja,
toen hadden we
dit gekocht.
Ja.
En niet zo gek veel later. Ik geloof inderdaad in... was dat toen? In 98? Ja. Ja, dat klopt. Zijn we naar Amerika. Dus na een half jaar hier...
Zijn we daarheen gegaan?
Zijn we daar naartoe gegaan.
Was het een gelukkige tijd dat jullie toen jullie langere tijd in Amerika zaten?
Ja,
je kijkt maar aan of ik gek ben.
Nee, omdat het zo voor de hand ligt dat fijn is.
Oh, dat ligt toch helemaal niet per se voor de hand?
Luister, ja? Het hangt van de omstandigheden. Als je kunt veroorloven, en die periodes hebben we gehad, zou nu weer niet kunnen.
Ja.
Dat je het kunt veroorloven en je kunt een oppas meenemen of een au pair. En je hebt prettige omstandigheden en je hoeft 's ochtends niet te denken nadat je de hele nacht hebt wakker gelegen, hoe haal ik het einde van de maand? Dan is het heel prettig Amerika.
Ja.
Als je die omstandigheden niet hebt, is Amerika zwaar.
Ja.
Ja, het is natuurlijk een verschrikkelijk gevecht. Het is duur en het is moeilijk. Alles is moeizaam. Het is bureaucratisch moeizaam alles. Alles is taaiig en stroperig. Tenzij je de mazzel hebt.
Als je geld hebt, gaat alles vanzelf.
Gaat alles
vanzelf. Als je geen geld hebt, is het een harde samenleving.
Medogeloze samenleving.
Medogeloos.
Ja. Ja. Maar goed, we hadden
het. Vind je dat charmant of niet?
Nee, maar het houdt je wel wakker. Ik vind dat niet charmant. Nee, ik bedoel, het Nederlandse model lijkt mij een stuk prettiger voor de grootste groep mensen. Maar om wakker te blijven.
Is het goed? Beschouw jezelf eigenlijk, Leon, je had het net over die tijd dat je zoveel herrie maakte met elektrische gitaren in je jonge jaren. Toen had je ook nog lang haar, volgens mij. Beschouw je jezelf eigenlijk ten diepste als een linkse jongen?
Ik heb me nooit op die manier ingedeeld.
Ook niet in die tijd?
Ook niet in die tijd. Ik heb wat dat betreft... was ik meer geïnteresseerd in van alles en nog wat. Ik wilde wel weten hoe dat allemaal zat. Dus ik was ook zo gek om toen ik, weet ik veel, 20, 21 was, om er door Marcuse en Adorno en Horkheimer heen te werken. Want ik vond dat dat moest.
Ja, ik, als, en dat heb je ook wel geleerd waarschijnlijk.
Als jongen zonder achtergrondbasis.
Ja, gaan we het zo meteen nog even over hebben, over je achtergrond.
Maar links, nee, daarvoor heb ik, had ik ook veel te veel respect en liefde voor dat gezwoeg van mijn ouders die een beter leven, die alles deden voor een beter bestaan. Dus enorm respect voor ondernemers en bedrijven.
Ja, maar je kan toch ook een enorm respect voor ondernemers en bedrijven hebben en tegelijkertijd een maatschappij waarderen waarin er een vangnet is voor mensen die daar buiten vallen.
Maar dat vind ik zoiets vanzelfsprekend.
Nou ja, zoals je net over Amerika praat, denk ik van, nou, dan vel je een vrij duidelijk oordeel over de hardheid van die maatschappij.
Ja.
En
het is volkomen duidelijk dat een vangnet een vriendelijker, zachter,
ja,
een zachter klimaat schept voor de grootste groep mensen. En het is duidelijk dat in Nederland werkt dat.
Ja.
En dan ben je wel gek om daar van afstand te nemen. Dan zeg je, nee,
dat
is...
Ja, maar je vindt dat ook eigenlijk een model dat te prijzen is.
Oh, absoluut. Ik heb het ook wel eens tegen Lodewijk Asscher gezegd. Geef die tent op. Wat heb je nog in kas? Geef een gigafeest, jongen. Want jullie hebben gewonnen. De sociaaldemocratie heeft gewonnen. Nederland is een sociaaldemocratisch land. Alles is sociaaldemocratisch. Wees blij. Je hoeft dit allemaal niet meer te doen. Want het zit in de vezel van elke partij in Nederland. Het is zo'n weergeloos succes. Mooi groot feest.
En dat zal nooit veranderen, denk ik. Daar hoeft niet blijvend een beetje voor gevochten te worden.
Nee, want dat zit in ons allen. Het is, we groeien op met de normen en de mogelijkheden van wat onze ouders en voorouders tot stand hebben. Ik bedoel, we zitten op hun schouders.
Ja, de schouders van Dree zitten we. Ja, met z'n allen.
Met z'n allen, ja.
Ja. Ja, en dat zijn prettige schouders om op te zitten.
Oh, absoluut. Ik bedoel, ja. Er zijn wel meer landen waar dat gebeurt. Noordwest-Europa, Noorden, Scandinavië, Denemarken. Een deel Australië, Nieuw-Zeeland, Canada. Maar dan houdt het vrij snel op.
Ja, en we zitten in een gezegende omstandigheid hier.
Ja.
Ja. Dus in wezen kan je zeggen dat je linkse jongens ook niet, maar je bent een sociaaldemocraat in hart en nieren.
Eigenlijk ben ik in hart en nieren een sociaaldemocraat, ja. Ook al is het lang geleden dat ik op de PvdA gestemd heb.
Waarom? Als sociaaldemocraat in hart en nieren?
Nou, omdat, nou, er is een fase geweest dat het een beetje uit de hand liep, vond ik. Dat het me iets te scherp werd. En,
je zou nu wel weer op zo kunnen gaan stemmen.
Maar ik vind zo'n jongen als Lodewijk Asscher zo door en door fatsoenlijk. En aardig. Het is ook een hele aardige jongen.
Dus hij heeft je stem de volgende keer?
Misschien wel. Ik weet het niet.
Denk je daar eigenlijk lang over na, over wat je gaat stemmen of niet? Vind je het belangrijk?
Nou, ik heb de laatste keer niet gestemd. Maar toen was ik in Israël ook. En de keer daarvoor weet ik eigenlijk niet meer.
Nee, dus het is niet, dat is geen halszaak voor je.
Nee.
Dat ene stemmetje, dat is niet...
Op dit moment niet meer.
Vroeger wel.
Ik vond het vroeger wel. Ik overtreed een beetje mijn eigen regels, want ik vind het eigenlijk wel een burgerlijke plicht om te gaan stemmen. Dus ik moet hier iets een schandelijke tekortkoming bekennen.
Ja, maar heb je dan een beetje afgewend of zo? Of is dat gewoon een soort gemakzucht die met de jaren komt, dat je dat minder belangrijk bent gaan vinden om die ene stem uit te brengen?
Nou ja, ik zat toen de laatste keer in Israël.
Ja, dan kan je
ik was vergeten dat, dan aan te vragen.
Het hele feit dat je dat vergeten bent,
dat
vind je schandelijk.
Ja. En het is ook wel fijn hoor, of gewoon het nu weer toe en al deze gekte van het moment, het allemaal weer terugkomt. Ik heb er zo nu en dan ook wel dat ik denk, het is, laat ik lekker de grassprietjes tellen. Dat is ook een heel fijne obsessie. Soms zijn er periodes dat je even moede van wordt.
Van de politiek?
En daar zo krampachtig mee bezig zijn. Alles willen volgen, de kranten bijhouden. En op één en bo op dit moment. En aan alles dat, daar willen weten wat er gebeurt. Krampachtig willen weten, omdat je...
Is dat een gevecht met jezelf wat jij voert om het aan de ene kant het krampachtig te willen weten en aan de andere kant...
Een overdreven, krankzinnige behoefte om te beschermen wat niet beschermd hoeft te worden. Dat ik denk, ik moet weten wanneer ze door de straat marcheren en op de deur kloppen. daar komt het gekte uit voort.
Ja.
Het is onzin. Maar toch is het er en dan kan het er ook niet. Nog angst. Tot nu toe.
Angst voor het gevaar.
Angst voor het gevaar.
Angst voor het kwaad dat zich aan je deur kan komen melden om je op te halen.
Ja. Maar niet zozeer mij, maar...
Je gezin.
Het gezin.
Ja.
Nou, dus alles bijhouden.
Ja, kijken waar het zit, het kwaad.
Kijken waar het zit. Even wel opletten hoor, opletten.
Ja.
Je weet nooit waar het vandaan komt.
Een soort permanente paniek waar je jezelf af en toe van... Eigenlijk is het ook een soort piep die de hele tijd in je hoofd... Een soort,
dus een mentale,
in je andere oor zit die piep.
Mentale
ja,
piep.
Mentale piep. Ja,
ja nee, het is niet permanent. Het is ook geen paniek.
Nou ja, je kan
maar
hem,
ik vraag me ook wel eens af, waarom ben ik hier zo mee bezig?
Hij is wel permanent. Alleen net zoals die piep in je oor kan je hem af en toe weg... Het lukt je om hem af en toe uit te zetten.
Nee, af en toe... Ik zet hem uit. Maar ja, het sijpelt wel door. Want waarom moet ik dit doen?
Ja.
Waarom moet ik die kranten lezen?
En er meningen over hebben de hele tijd.
En dan ook nog een mening over. Dat is ook zo vermoeiend. Ja.
Erger, Leon. Hoe je gewoon gemaakt en gebakken wordt. En hoe je er niet meer vanaf komt.
Ik heb het akelige gevoel dat jou dit niet vreemd is. Om de een of andere reden.
Ja, het is me wel vreemd. Maar ik begrijp het wel. Ik ben heel anders. Ik ben een heel onneurotisch iemand. Ik ben door een niet-neurotisch iemand opgevoed. En ik ben zelf ook niet neurotisch. Dus ik heb niet zoveel last van angst. Maar ik begrijp natuurlijk wel precies uit welke hoek het komt.
Ja. Nou ja, het is
wel. Zelfs om even een ander neurotisch iemand te noemen. Ik las even het interview wat Israël Meijer ooit met je afgenomen heeft. Niet zo'n heel goed interview trouwens. Tenminste, ik vond het wel dat ik dacht van... Ja, hij schrijft zo raar af en toe, hè, Ischa?
Ja, je moet altijd rekening houden met Ischa dat 90% is van hem.
Is van hem, hè? Ja.
Hij is altijd op zoek geweest om je iets te laten zeggen.
Wat hij wilde zeggen.
Ja. En soms ook, hij voegde dingen toe. Maakte dan allemaal, ja, dat legde hij wel voor. En dan dacht je, nou ja, laat maar.
Even één alinea eruit, hè? Wat is jou in de mond is gelegd door Ischa.
Ja.
De sfeer bij ons thuis werd gekenmerkt door geborgenheid en een ontzagwekkende angst voor de buitenwereld.
Ja.
Er stond een enorme muur tussen ons en de rest van alle mensen in.
Ja.
Nou, dan gaat het over nog even over het huis. Dat huis, dat is het huis buiten Den Bosch, waar je bent opgegroeid. Dat huis had mijn vader in het begin van de jaren 50 laten bouwen buiten de oude stadskern.
Ja.
Het stond in een soort woestijn, een enorme zandvlakte, dat gesloten witte huis.
Ja.
We woonden daar als een verloren geraakt clubje Joden daar aan de rand van Den Bosch.
Ja, dat is helaas wel...
Dat is niet Israël, dat is allemaal zo.
Ja. Ja.
Wat was dat, die angst bij jullie thuis?
Oh, dat had vele vormen. Mijn ouders, als die daar uit die oorlog waren gekomen met... Er was nog één zus van mijn moeder, de oudste zus, die had het overleefd. En de rest was alles
vermoord.
Alles was...
Kapot gemaakt.
Totaal. Ook geen foto's, want het waren straatarme families. Die hadden nooit foto's kunnen maken. Dat was allemaal veel te doen.
Je vader was lompenboer, hè?
Ja.
Ja.
En dus ook geen meubels, helemaal niks. Was niets, niets. Totale césuur was er tussen de voor en daarna. Mijn... Vader was voor de oorlog was heel bezig zich uit die armoede te vechten. Hij, van de Vodden ging die naar de markt. Op zijn 18e stond met fruit op de markt, daarna met van alles en nog wat. En de grote stof fruit was met rollen textiel. Confectie bestond nog niet en mensen maakten zelf thuis kleren. En die rollen textiel, dat was de stap naar... Weliswaar bescheiden, maar toch een gerespecteerd burger zijn. Dat had je voor elkaar al voor 40. En die rollen hebben ook, die rollen textiel, die wist hij toen het fout ging op te slaan in een klooster. En die priesters die verkochten zwart zo nu en dan wat textiel tijdens de oorlog. Waarmee de onderduik betaald werd.
Juist.
Van mijn ouders.
Dus die rollen textiel van hem, die betaalde zijn eigen onderduik.
Ja, ja. En die priesters van, ik ben nu even de naam kwijt, van dat klooster. Die hebben mijn ouders door de oorlog geholpen. Die hebben ervoor gezorgd om ze iedere keer naar een veilige plek te brengen als ze verraden werden. Want in die grote katholieke families in het zuiden was altijd wel eentje die werd priester of non. Er waren ook trouwens nonnen bij die verzetsgroep. En er was er ook wel eentje die bij de politie zat. Dus er werden ze getipt en dan werden ze ergens weggehaald en naar een andere plek gebracht. En na de oorlog ging mijn vader er even mee door, ging weer terug naar de lompen. Dat heel groot werd. Tegenwoordig zouden we zeggen, hij is een recyclingdeskundige. Lompen en metalen. Daar kwamen metalen bij. Ja, en zijn grote doorbraak was de Koreaanse oorlog. Dat was natuurlijk een feest. Wat ik ook later wel eens hoorde, dat hij tegen iemand gezegd had, die Koreaanse oorlog, ik kan er niet nog een tweede komen. Want wat hij had liggen aan oud ijzer en metalen en koper, daar op zijn terrein in Den Bosch. Ja. Ik bedoel, die prijzen die schoten de lucht in. Dat was de grote klap. En daardoor kon hij dat huis ook kopen dankzij...
Dat huis waar jullie allemaal in verschans zaten met z'n zessen.
Dankzij de Koreaanse oorlog, ja.
Ja. Ja, de Koreaanse oorlog heeft echt fortuin gemaakt bij jullie thuis.
Ja, nou ja, fortuin. Ik bedoel, nu zou ik zeggen, het viel allemaal nog wel mee. Maar voor die tijd...
Ja, goed, het viel wel mee.
Dat hij een huis kon
en
bouwen.
En hij kwam uit een heel armoedig geslacht. Uit totale armoede.
Straatarm, ja. Straatarme families. Van mijn moeder en mijn vader.
Ja. Dus dat was een voor hun familie voor hun, ongekende wilde.
Voor hun was het ongekende wilde. Ja. Er was verder niemand, dus ik kon het ook niet delen. Dat zat mijn moeder, die daar vaak over droomde. Mijn moeder...
Letterlijk over droomde.
Die hield zich niet aan de regels van de werkelijkheid. Die nam haar dromen en haar fantasieën heel ruim, heel breed. En dan zei ze, ik had gedroomd waar mijn moeder er was. En dan liet ik het huis zien. En dan liet ik ook de koelkast zien. Had zoiets nooit gezien en wat er allemaal in lag.
Dus s'nachts bezocht haar moeder haar.
Ja,
en dan kon ze haar moeder rondleiden in het succesvolle leven.
In het succesvolle leven.
Ja, ook een beetje zo die American Dream, hè?
Ja.
Ja. Ja.
En
hoe je van...
En ze wachtte ze heeft eigenlijk de hele leven... Eerst heeft ze gewacht tot ze terug zou komen. Wat ook zo ook al wist dat ze niet terugkwam, haar moeder... Maar toch wachten ze. You never know. En daarna, toen mijn vader stierf al vroeg, al jong, in 1965, heeft ze gewacht tot hij weer terugkwam. En hij kwam ook niet terug. Er is dus wat afgewacht in dat leven.
Ja.
Verschrikkelijk.
Voel je dat weer als je het
hebt? Ja, dat voel ik enorm sterk. Ja. Ja,
voel je dat wachten of voel je die angst?
Nee, ik voel de liefde.
De liefde.
Het niet kunnen neerleggen bij de onmogelijkheid dat het voorbij is.
Ja.
Zo erin vergaan in dat je je openstelt voor iets wat
onmogelijk
is. Maar liever daarmee leven dan met de
Want je zei, mijn moeder, wat was die goede zin die net? Mijn moeder had de realiteit buitengesloten of zoiets.
Ze nam
de realiteit heel ruim.
Heel ruim, ja.
Ja.
Ja, en liever met de droom leven
dan met de werkelijkheid.
Dan met die kale werkelijkheid, want die... Nou, kaal, ook al was die comfortabel, zeker vergeleken met de jeugd.
Maar zonder maar familie toch, is het betekenisloos.
Je wil het laten zien, je wil het tonen.
En je wil Sinterklaas vieren met z'n allen.
Ja.
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 En lekker eten in het weekend.
Ja.
Ja.
Ja. Dat deden we dan wel.
Ja, maar niet met al die mensen die erbij hadden moeten
mensen
zijn.
Voor wie het... Ja. Die de hele tijd... Dus in dat gezin... waren er continu heel veel geesten. Mensen die er waren en er niet waren. En mijn moeder was een prater.
Je vader niet?
Nee, ik kan me dat
niet herinneren.
Ik kan me niet herinneren.
Je was jong, hè, toen hij overleed.
Ja, ja.
Dat was 11, geloof ik.
Ik was 11, ja. Dus dat ik kan me niet herinneren. Mijn moeder wel, die was elke dag, bijna elke dag was het wel raak.
Met kletsen?
Met hierover praten,
hierover
de jeugd. En ik weet niet, gewoon al de herinneringen en aan de armoede, maar dat ze nooit honger hadden. Ze waren wel arm, maar ze hadden geen honger, beweerden ze.
Ja, het idealiseren van het verleden was natuurlijk ook aan de hand. Ja, en zo werden die geesten opgeroepen eigenlijk, voor jullie als kinderen.
Dus waren die er ook, ja. Waren er. Zeker.
En die angst, want dit klinkt eigenlijk ook nog wel poëtisch op een in zekere zin.
Ja, maar dat maak ik er nu van. Toen was er vooral veel huiver, was er veel inderdaad angst. En dan natuurlijk de dood van mijn vader eroverheen. En dan moet je ook door dat ze nauwelijks redden. Want daar zat er nooit bij stilgestaan dat dit zou kunnen gebeuren. Dat ze alleen verder zou moeten. Want die oorlog is er doorgekomen dankzij mijn vader. Ze was helemaal niet van plan om onder te gaan duiken. Hij moest er echt overtuigen om onder te duiken.
Ja, dus vaak een van die Joodse echtparen dat er eentje zei van... Nou, laten we gewoon doen wat er van ons gevraagd wordt. En dan zei geen denken aan, we gaan onderduiken. Ja. Als je geluk had, was er eentje die dat zei.
En ja, die daar want hij was een krantenlezer. Hij vertrouwde het niet. Hij had dingen gehoord. Op de markt. Had erover gelezen.
Knoop het in je oren, wil je maar zeggen.
Ja.
Ja, het is belangrijk.
En hij wist mijn moeder van overtuigen. En haar eerste onderduikplek was het krankzinnige gesticht in Voorburg. Bij Vught. Onder Den Bosch. Dat heet Voorburg. En daarna zijn ze samen op verschillende plekken hebben ze ondergedoken gezeten met z'n tweeën.
En je vader vertrouwde het zaakje niet?
Nee, hij had mijn moeder van overtuigd dat als we een oproep krijgen, we gaan niet. We gaan niet. We moeten echt ons... mijn vader had een zus en een broer. Die hebben ook ondergedoken, die zijn verraden. Konden niet op tijd wegkomen. Die grote familie van mijn moeder met de broer, met de broers en zusje. Die zijn allemaal gegaan. En de moeder is gegaan. Want ze mocht ook niks zeggen. Dus ze is gaan ondergedoken zonder afscheid te nemen.
Ja.
En daar hebben ze 2 jaar bij ongelooflijke helden, mensen met kinderen, die er even 2 Joden bij namen. Ergens op zolder of in de kelder.
Ja, die moet je hebben, die mensen.
Ja, ze zijn er, hè?
Ja.
Ze zijn er. En in dat katholieke zuiden, geholpen door priesters en nonnen. Met wie ze ook na de oorlog hele hechte vriendschappen
heeft onderhouden.
Ja, absoluut.
En is dat eigenlijk, als we het hebben over die mentale piep in je hoofd, is het, zal ik maar zeggen, het zoeken naar waar zit het gevaar en waar zit de vluchtplek? Hoort dat er ook bij?
Ja, om als je het zo helemaal kaal zonder de heerlijke momenten van alledaagse vergetelheid die we allemaal hebben.
Tuurlijk.
Als we dat eenmaal allemaal weghalen.
Je zit hier in de meest waanzinnige serre waar ik ongeveer ooit in heb gezeten.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je hier af en toe heel prettig je krantje zit te lezen. Of een boek.
Maar als je alles weghakt, dan is me dat niet helemaal vreemd. Nee, dat is wel zo, ja.
En ik kan me voorstellen dat het speuren naar het gevaar makkelijker is dan het speuren naar een vluchtplek.
Nee, er is een hele fijne vluchtplek in Tel Aviv, waar we een appartementje hebben. En dat is een heerlijke plek. Er zijn weinig steden op dit moment zo heerlijk als Tel Aviv. Dus dat is...
Dus als je naar Israël weet te ontkomen, dan weet je altijd dat je daar tenminste goed zit. Moet je wel tijdig het vliegtuig pakken.
Tijdig het vliegtuig, ja. Wordt op dit
even
moment
in quarantaine.
Niet gevlogen, tenzij je 2 weken even.
Nou, vind je dat een bedreigende gedachte bijvoorbeeld van deze hele corona?
Los van het niet weg kunnen?
Het niet naar Israël kunnen vliegen?
Dat vond ik wel vervelend, ja, de afgelopen weken. Ja, want ik had wel graag daar gezeten nu.
Ja, en los van dat je daar misschien letterlijk had gezeten, het idee dat je een ticket kan boeken om over een paar uur daarheen te vliegen, is misschien geruststellend.
Ja, of schoon. Zo neurotisch is het nou, ik weet niet. Ik ben iemand die toch eigenlijk 99% van de tijd vrij relaxed op mijn kont daar aan de keukentafel achter mijn laptopje zit.
Nee, dat snap ik. Maar misschien kan je ook vrij relaxed op je kont achter dat laptopje zitten, Omdat je weet, omdat je de vluchtroutes kent.
Ja, dokter, misschien is dat wel zo.
Maar ik kan me dus voorstellen als dat afgesneden is.
Ik vind het leuk dat je dat interpreteert, maar zo denk ik niet. Ik ben toch heel erg naar buiten toe gericht. Ik ben dingetjes aan het doen, of aan het uitzoeken, of aan het koekelen, of aan het lezen, of aan het schrijven. Of met die frietgekte, dat is allemaal...
Ja, je frietbusiness.
Ja.
Ja. Is dat ook een soort ode aan je vader, die frietbusiness? Dat je eindelijk iets niet intellectueels doet? Ja, je hebt caloriearme friet op de markt gebracht. Ja. Samen met een neef, geloof ik, van je.
Die ik wil meteen heeft. Wel wat van je maken, want jij bent...
Heel graag. Ik ben helemaal de doelgroep.
Ja, je bent ook net als ik.
Ja, zeker. Er mag best een paar kilootjes vanaf.
Ja, who cares.
Ja. Ik wil heel graag niet op mijn buik aan een beademingsapparaat komen te liggen.
Nee, dat moet ik niet doen.
Dus dan moeten we toch echt een beetje afvallen.
Meer mijn friet eten.
Meer jouw friet eten.
Ik zou zo meteen wat voor je maken.
Dat vind ik heel erg fijn. Maar is dat ook een soort ode aan je vader?
Nee, het is geen zo lompen. Is het niet begonnen. Want het begon op een heel andere manier. Weet ik... Holy shit, dit is ingewikkelde materie om een business in stand te houden.
Om gewoon geld te verdienen. Niet met woorden, maar met spullen.
Met dingen, maar echt een bedrijf. Nog steeds geen stuiver. Ik bedoel, intern, alles wat ik heb zit erin. En voordat dat terugkomt, als het op deze in snelheid gaat, over 850 jaar ongeveer, heb ik winst. Er zijn een paar dingen die wat meer perspectief bieden. Maar dat is... Het is niet mis om
gewoon op de markt.
Op de markt.
Je geld te verdienen.
En dan ook nog eens in een gesloten markt die beheerst wordt door 5-6 grote multinationals. Ja. Om daar te denken, ik heb ook friet. dat heeft me de afgelopen 3 jaar eigenlijk 100% van mijn tijd gekost. Nou, echt? 95%. Anders had ik al lang een nieuw boek gehad. Ik ben daar nu ook gisteren de hele dag mee bezig geweest.
Des te meer, denk ik, is het niet ook een ode aan je vader? Is het niet ook gewoon...
Ja, het gekke is dat ik net wel aan hem dacht. Dat ik dacht, holy shit, wat knap van hem.
Ja.
Want
je bent natuurlijk de intellectueel van het gezin geworden. Het gezin waaruit je uitkwam. Een niet-intellectueel gezin. Maar jij was voorbestemd om de wijsneus te worden. En daar heb je gedaan.
Ja.
En dat heb je met verven gedaan. Maar nu, op je oude dag,
moet ik toch nog een beetje in de
voetsporen van je vader om te kijken hoe het echt een moeilijke leven er ook weer uitziet.
Dit is een echt moeilijk leven.
Ja,
het heeft. Ik heb heel wat nachten wakker gelegen door deze frietgekte de afgelopen 3 jaar.
En je denkt dus ook af en toe aan je vader als je ermee bezig bent.
Ik denk inderdaad aan mijn vader. Ja. Ik denk inderdaad van wauw, papa. Knap. Wow.
Denk je dan letterlijk het woord papa?
Ja, ik denk papa. Ja. Heb ik te weinig in mijn leven gezegd. En ik vind het ook heerlijk. Iedere keer als mijn dochter of mijn zoon me roept. Of ik word gebeld, haar papa. Verrukkelijk.
Het woord papa, dat is honing voor jou.
Ja. Ja.
Waarom? Dat
is ongelooflijk. Omdat ik zo weinig herinneringen aan hem heb. Omdat ik had niet de kans gehad om te vragen. Van hoe zat het nou? En waar heb je nou die keuzes gemaakt? Of ging het... intuïtief, hoe zit dat? Waarom heb je al die momenten de juiste keuzes gemaakt, waardoor je, ook al was je heel jong en je dood ging, toch je vrouw en je kinderen niet in armoede achterliet. Integendeel, zo goed voor ze zorgde dat mijn moeder tot ze 84 werd en stierf, geen geldzorgen had. Geen fortuinen, maar toch.
En eerst die afgrijzelijke slagpartij overleeft.
En dat overleeft. Ja. En hoe heb je daar... Dus die dingen, zeker als je ouder wordt... En ik ben nu al veel ouder dan hij ooit is kunnen worden.
Hoe oud was hij toen hij overleed?
Het was een 65 en hij was net 53 geworden.
En jij bent nu?
Ik ben nu 66.
Ja.
Dus het is ook heel maf.
Ja. Dus je denkt aan hem en dan denk je van... wat je hem had willen vragen... Op al die cruciale tweesprongen die je in je leven hebt...
Ja.
Hoe heb je altijd de keuze gemaakt die je hebt gemaakt... die achteraf gezien de goede bleek te zijn?
De goede, want dat is... Daar leer je van. Je leert... Kijk, fouten maken, dat doe ik zelf wel een overvloed. Maar Maar de juiste keuzes maken.
Hij zal ze ook hebben gemaakt. Maar misschien ook een paar juiste keuzes.
Hij heeft toch wel. Ja, hij heeft gezien. En andere aangrijpende dingen. Veel later na zijn dood. We waren bezig garage op te ruimen thuis. En in die garage boven was een soort vliering. Daar dozen stonden. En dan vind je in die dozen de schriftelijke cursussen Duits en Engels die hij gedaan had. Vooruit willen komen. Vechten. Geen armoede.
Lezen.
Niets meer van anderen afhankelijk
zijn. Cursussen volgen.
Cursussen volgen, ja. Ja.
Jezelf informeren.
Ja. 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 Toen al aangrijpend, als kind was dat al.
Ja?
Zo aangrijpend om dat tegen te komen, ja. Ja.
En die liefde waarmee je nu over hem spreekt, sprak je ook met diezelfde liefde over hem? Was je bewust van die liefde toen je... Dus als 20-jarige lawaai stond te maken op elektrische gitaren?
Ja, want het is... Kijk, het is sowieso als kind van ouders die ellende... kun je je niet op een normale manier... En dat wil je ook niet afzetten. Dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling om deze mensen verdriet te doen. Is gaar, ja. Dat is...
Je kan je wel afzetten tegen je ouders.
Ja, maar de prijs was hoog voor Ischa. Is een moeilijk, moeilijk leven.
Ja, ik hield even het boek op waar hij op de voorkant staat, waar dat interview. Ja. Dus daarom, de luisteraars hadden niet begrepen, maar Ischa was natuurlijk iemand die zich bij uitstek...
Die dat wel deed.
Oorlog voerde met zijn ouders altijd.
Ja, maar ook met een groot deel van de wereld.
En met de rest van de wereld.
Ja.
Ja.
Nee, die oorlog heb ik nooit willen voeren, zo zei dat.
Want het is misschien inderdaad waar dat als je zo'n oorlog met je ouders voert, dat je dan bijna per definitie ook met de wereld... dat is een soort oorlogsstand waar je dan niet uitkomt.
Ja, en daardoor weet hij ook hoe geestig hij ook was. En hij heeft mij, ik ben een tijdje zijn bovenbuurman geweest. En had eigenlijk een hele goede band. Hij heeft me altijd ontzien. Wat niet vaak voorkwam. Hij schoot iedereen af.
Hij heeft zich nooit tegen jou gekeerd in zijn columns of wat
nee,
dan ook.
Nee, hij heeft zich nooit. Maar maar veel vijanden gemaakt.
Er is een fantastisch interview van hem met Theo van Gogh. Hè, wat volgens mij voor een deel over jou gaat. Dat radio-interview.
Ja?
Ken je dat niet?
Nee, ken ik niet.
Oh, dat zal ik je even doorsturen.
Nee.
Maar goed, ga door over Ischa.
De prijs was hoog. En altijd onder druk. En roken en zuipen en beledigen en sarcasme.
En vluchten.
Te veel. Gewoon veel te veel.
Niet vol te houden.
Is niet te doen. Niet te doen. Ik heb hem ook toen boven hem wonen zo vaak midden in de nacht. Dat hij helemaal lamp was. Dat hij binnenviel bij me. Dat er... Ook heel veel gelachen met hem. Maar nee, zo was ik niet, zo ben ik niet. Dit is een ander soort...
Jij bent gewoon anders gebakken. Of je hebt een andere opvoeding gehad met meer liefde waarschijnlijk. Want ik denk dat bij Ischa ook wel heeft ontbroken.
Dat zal ook zo zijn.
Je bent in liefde opgevoed.
Mijn moeder was een enorme aanraker.
Ja.
Je werd continu geknuffeld, omhelst.
Ja. Dus je hebt veel liefde gevoeld van je moeder.
Heel veel liefde. Nou, en hoe? Nou.
Ja. Dus je had geen behoefte om oorlog met je ouders te maken?
Nee. Haar kinderen waren hevig gewenst.
Ja, en hevig bemind.
Een hevig bemind. En helemaal volgestopt met alles wat goed en lekker was. En hoe duurder, hoe beter. Het mooiste vlees. Heel belangrijk.
Ja.
Dat er vlees was op tafel. Ik was kind, hou nou op over dat vlees. Maar ja.
Ja, dat was gewoon de sign of approval. Dat was het etiket dat het allemaal goed was.
Dat het goed
we hebben
was,
vlees ja. op tafel.
Ja, en roomboter en alles. En ja, uiteindelijk leidde dat tot een fatale hartaanval bij mijn vader. Hè? Dus ik bedoel, vergiftigd.
Ze zijn toch gewoon doodverwend.
Doodverwend.
Met vlees
met
en boter.
Met vlees en boter, ja.
Ja.
Ja. Ja, tragisch.
Tragisch en schitterend. Dan word je er alleen maar verdrietig van.
Ja, ik word er alleen maar verdrietig van. Ik heb ook jarenlang Den Bosch, ik kon er niet, ik kan er eigenlijk nog steeds niet zijn. Een enkele keer een uurtje of zo. Maar er zijn jaren dat ik er heel hard langs gereden ben.
En nog altijd is het nog een beetje als
blijft, als het is niet
heet weg. Onder je voeten als je daar bent.
Ja, ik wil er.
Je moet er weg.
Ik moet er weg. Het is.
Maar je hebt daar toch ook de liefdevolle herinneringen aan je moeder. Die
ja,
daar
maar er is toch zoveel echt. Ik bedoel, het woord smart wat we in de regel moeten vermijden, maar in dit geval was daar wel smart. Ja.
Want hoeveel liefde er ook was en hoeveel vlees en roomboter er ook op tafel stonden.
Ja,
het was een smartelijk verhaal van jouw gezin.
Er werd verteld, gehuild en dan kwam er eten. Dat was het stramien. Ja. Nou. Nah.
En dan moet je dan mee door de rest van je leven.
Daar moet je,
er werd verteld, gehuild en dan gegeten.
Daar neem je afstand van op een gegeven moment. Dan wil je er even niks van weten een aantal jaren. Want die puberteit moet toch een bepaalde kant op. Dat is mijn schoonmoeder die even belt. Maar
neem maar op hoor. Als je
niet opnemen.
Van mij mag je schoonmoeder gerust worden.
Dan zal ik het even doen.
Oké, dan kan het iets ernstigs zijn.
Ja. Dan krijg ik van iemand een bericht binnen waarvan ik helemaal niet weet waar het over gaat. De koffie staat klaar, bij wie dan?
Ik krijg nu van een anoniem iemand het bericht dat de koffie klaar staat. Dat vind ik wel, voor iemand die altijd naar een vluchtplek op zoek is, vind ik dat wel geruststellende mededeling. Er is een plek ergens
er is
op de wereld
waar de koffie
klaar
staat.
Nou, dan zal je er ook wel mogen onderduiken, Leon, denk je niet? Als de koffie klaar staat.
Als de koffie klaar staat, ja, misschien nog wel iets.
Dan kan je wel blijven,
nog ietsje erbij.
Ja. En voor je het weet zit je er op zolder of in de kelder. Maar goed, er werd verteld, gehuild en dan gegeten.
Ja.
Ja. En die smart, hoe liefdevol, hoe geliefd je ook door je moeder hebt gevoeld, die voel je als je de stadsgrenzen van Den Bosch binnenrijdt.
Het gekke is dat ik al, ook toen mijn vader al leefde, tenzij ik het hiernaar interpreteerde achteraf.
Nou, wat is er mis met hiernaar interpreteren in godsnaam?
Ja, het is ons vak.
Ja.
Ik maak mezelf wijs dat ik al vanaf mijn zesde dacht, ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Ik hoor hier niet, ik wil hier niet zijn. Er is iets. Het is allemaal te beladen. Alles is zo vol met dingen waar ik kon niet onschuldig zijn. Ik kon me niet concentreren. Wel, ik kon me wel concentreren, maar door te vluchten, door te lezen. Door er niet te zijn.
Dat was vluchten voor jou, lezen.
Ja. En dus dat ik weigerde ook, want je hoort het wel aan mijn twee broers en mijn zusje. Die hoort daar de Brabants in doorklinken.
Ja, jij bent geen Brabander.
En dat, ik als kind al weigerde ik dat. Ik wilde er niks mee te maken hebben. En
dat was dus
daarna
niet,
alleen als mijn moeder nog opgezocht.
Dat was dus niet uit woede, maar omdat je het gewicht van dat verleden op je voelde drukken.
Ja, ook op de lagere school al iets van een beetje sociale schaamte. Ik kon goed leren, kwam dus op de juiste school terecht, op het gym. Toelatingsexamen, hoogste cijfers. Wat was mijn vader? Ja, Jood de Winter. Iedereen wist wie Jood de Winter was.
Zo ging hij door het, zo werd hij genoemd in Den Bosch. Jood de Winter.
Jood de Winter, ja. En dat was toen ook iets.
Je hebt je altijd een beetje een vreemdkörper gevoeld. Het slimme jongetje van Jood de Winter.
Ja, ja. Dus dat speelde ook van, ik wil daar niet zijn, maar ik hoor ook niet op dat gym.
Nee.
Dus daar.
Je was overal een beetje ontheemd.
Ik was ook. En op een gegeven moment omhelst je dat en weet je, dat is daar
maar
kennelijk
vandaar,
mijn plek.
Vandaar Leon dat je zo op je plek voelde in Amerika. Wat natuurlijk gewoon de plek van ontheemden is.
Ja, waar iedereen.
Waar iedereen ergens iedereen vandaan komt en nergens er echt. Niemand er eigenlijk echt hoort.
Ja, ja, ja. Dat toen ik daar voor het eerst kwam, ik was al. Zo jong was ik niet meer toen ik daar voor het eerst kwam.
Maar toen voelde je dat. Maar, hier mag iedereen zijn in principe. Hier doet je verleden er eigenlijk niet toe.
Precies. Ja. 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 Dus die sociale schaamte heeft een tijdje gespeeld. Zeker op de middelbare school. Ik begon wel heel jong te schrijven. Na de dood van mijn vader, op mijn 12e zo. Allemaal verhaaltjes bedenken en ook vluchten. En dat verdween zo toen ik naar Amsterdam kwam een beetje. En daar gewone Joden tegenkwam. Ik wist niet dat die bestonden.
En wat is een gewone Jood, als ik vragen mag?
Nou. Met wie je een beetje kunt lachen, ouwe hoer. Over abstracties. Ja. Die continu, voortdurend, onafgebroken.
In paniek bezig waren met vlees op tafel te krijgen.
Ja.
En ook intellectuelen natuurlijk. Anders dan het milieu waar je in Den Bosch...
En dat draaide daarna weer om, gelukkig. Dat ebde wel weg nadat ik het nodige gelezen. Ik heb tussen mijn 20ste en 30ste volkomen wezenloos gelezen. En ook keihard gewerkt en geschreven. En had er succes mee. Tot ik ontdekte, vaststelde bij mezelf. Maar ja, ik ben eigenlijk ook een marktkoopman. Ik ben een verhalenverteller. Mijn vader, hoorde ik later, stond moppen te vertellen op de markt. Zo hield hij de mensen bij zich, bij zijn fruit. En verkocht ze daarna een kilo druiven en appels. Weet ik. Zo deed hij dat. Hij was een schmoeze.
Ja. Sam en Moos.
Ja. En toen, en dat was een heel belangrijk moment voor me toen ik Kaplan schreef.
Maar je kwam door dat schrijven van dat boek, trok je die conclusie eigenlijk?
Nee, het daarvoor was het al. Ik had twee hele mooie, prachtige, ingehouden, zuiver literaire boeken geschreven. Zoeken naar Eileen en La Place de la Bastille. Daar succes mee. En ik werd geprezen en geëerd. En daarna gebeurde iets. En ik dacht, ik kan niet door. Ik kan hiermee niet door.
Gebeurde er, Leon? Dat wil ik weten.
Ik wou dat ik het... Ik wist het. Het is ook de tijd dat ik mijn haren afknipte in 84 en mijn baard afschoor. Ik dacht, ik ben dit niet.
Nee.
Ik ben veel meer mijn vader dan ik heb willen pretenderen dat ik was.
Dus je had je inmiddels helemaal verkleed als een intellectuele linkse jongen uit Amsterdam. Op de filmacademie, wat je ook had gezegd. Maar dat was het voorkomen.
En dat ging heel goed.
Dat ging natuurlijk.
Wauw, het ging fantastisch.
Ja. En je werd ook geprezen.
En daar viel ik ook wel mee samen. Zeker na alle input en al het werk dat ik ervoor deed. En daar rond mijn 30ste...
Kon je het ineens niet meer volhouden?
Hield ik dat niet vol.
Fascinerend.
Ja.
Ja.
En ik was ook niet in Nederland toen ik dat deed. Ik zat in de jury van een filmfestival in Spanje. Ik had ook nog succes als filmmaker.
Het hield niet op.
Wat Theo van Gogh niet leuk vond. Ik had een film in het hoofdprogramma van Cannes. Ik stond daar op de rode loper met mijn lange haar en mijn baard. En later in dat jaar werd ik gevraagd in een jury. En in die hotelkamer.
Letterlijk daar in die
Letterlijk
hotelkamer?
Dacht ik, het is nou genoeg. Ik moet tevoorschijn komen.
Maar dat was een soort...
Hoe oud ben jij?
46. Iets ouder dan jij toen was. Ik bedoel dat ik mijn baard moet afscheren.
Ja. En ik dacht, ik
Nou, misschien is het bij mij ook mijn baard... Nou goed, daar gaan we niet over.
Nou, ik moest daar mezelf bekennen dat al die prachtige films die ik zag, die ik nog steeds heel mooi vind, dat ik ook heel veel lol had bij entertainment. En ik had zoveel lol bij thrillers lezen. En er zat ook nog kennelijk iemand anders te wachten die ook mee wilde doen. En toen dacht ik, ik ga nu een heel ander boek... Ik ga een boek schrijven, ik ga een circusboek schrijven, Ik ga maar nergens wat van aantrekken. Ik ga al die gekke, maffe dingen daar waar ik lol in heb. Ik wil een Facebook schrijven. En dat werd Kaplan. En dat werd afgemaakt in de kritiek. Maar dat was wel mijn stem.
Ja.
Het was wel het milieu dat ik kende.
Ja.
Dat heel natuurlijk kwam.
Wilde echt de Leon de Winter opstaan. Dat gebeurde toen eigenlijk. Ja,
en toen,
je verdroeg het masker niet meer wat je inmiddels was gaan dragen.
Ja.
Wat je jezelf had aangemeten.
Ja, en dat werd als verraad beschouwd door critici. Je kunt toch schrijven die mooie literaire boeken, Zoeken naar Eileen. En toen ging ik ook nog eens het verfilmen, Zoeken naar Eileen. Maar dan heel erg gepopulariseerd. Het werd ook nog een hit. Dus
genoot je
ik
deed ervan?
Alles. Ik vond het verrukkelijk. Het was verrukkelijk. En toen, een aantal jaren later daarna, toen ik ook wel het idee had om supertekst te schrijven. En toen kwam ik Jessica tegen. En ik reed in een hele, hele degelijke Volvo's. En toen zei ik tegen Jessica, ik was eigenlijk droom ik van een Jaguar. Ze zei, nou dan koop je er toch een? Ik zei, meen je dat echt?
Mag dat?
Mag dat? Ja, zei ze, als je er zin in hebt. En dat was eigenlijk echt... Dus dat was de aanschaf waar ik echt het meest gestraft door werd in de literaire wereld. Dat ik...
Oh ja? Ja, Facebooken schrijven tot daar en toe. Krijg je gewoon een slechte recensie. Ja. Maar toen je eenmaal een Jaguar kocht... Toen was je, ben je definitief geëxcommuniceerd.
Ja, toen was ik... Dat was weer een stap te ver. Echt te ver. Maar ik had mijn stem gevonden. En daar bleek ik aanvankelijk niet. Want dat Kaplan, dat ging voor geen millimeter. Ondanks alle ideeën die ze hadden bij de bij. Dat ging niet. En het aardige is dat boek werd daarna uitgebracht 2 jaar later of zo. Want het ging niet met de oorspronkelijke editie in. Ze hadden toen die zwart-witte pocketjes. Mm-hmm. Van de bij. En daar ging die in. En dan ging hij lopen. Daar vond hij een publiek. Raadselachtig. Zonder steun vond hij zijn weg. En werd...
Omdat de pretentie ervan af was gehaald.
Onbegrijpelijk.
Ja, dat moet het zijn.
Werd elk jaar... En hij bleef doorgaan. Dat werd een everseller. Zonder enige aandacht. Zonder zorg. Dat gebeurde toen nog.
In dat pocket editietje.
In die pocket editie, ja. En die vond zijn weg. En het fijne is natuurlijk anders. Als je die mazzel hebt, en die mazzel had ik dat. Wanneer was dat? Dat was in... Toen de Duitse vertaling verscheen. De hemel ingeprezen. En dan sla je de Süddeutsche Zeitung op.
Succes in Duitsland.
Ik was toen toevallig met Jesse.
Dus iets waar Ischa ook van genoten moet hebben.
Ja.
Succes in Duitsland.
Succes in Duitsland.
Ja, heerlijk.
Zoiets verrukkelijks.
Ja.
En daar werd hij wel geprezen en werd hij ook heel veel gelezen. Maar zo begon dat. Maar ik wist ook, dit is wat ik moet doen. Dit zijn de personages. En toen ben ik daarna doorgegaan met Hofmans Honger. Wat met ook personages die me zo dichtbij me stonden.
Maar eigenlijk is je literaire leven vanaf dat moment eigenlijk ook al een soort eerbetoon aan je vader. Of in ieder geval heb je toen neergelegd bij het feit dat je een zoon van je vader bent. En dat is natuurlijk al een eerbetoon.
Uit dat milieu stam.
Dat je uit dat milieu stam, dat je boeken schrijft die in dat milieu gelezen zouden kunnen worden.
Ja, als ze zouden lezen. Mijn moeder heeft nooit een boek van me gelezen.
Nee, maar in ieder geval ontdaan van alle literaire pretentie en ingewikkeld doenerij.
Een verhaalverteller is heel moeilijk.
Een lekker verhaal vertellen.
Ja, dus heb je heel veel tijd voor nodig.
Ja.
Moet je heel goed over nadenken.
Ja, maar je voelde je toen als de schrijver die je toen werd, de zoon van je vader die schrijver was. Ja.
Ik trok dat milieu de literatuur in.
Ja.
En zo'n, die supertekstfiguren, die waren nooit geschikt. Althans, dachten wij, in Amerika gebeurde dat wel. Maar hier, om een Jiddische textielhandelaar, om daar een literair personage van te maken, en die in een Porsche zit en Chasside bijna doodrijdt.
Ja, een Jood in een Porsche.
Een Jood in een Porsche.
Ja.
Dus dat is... Ja, het was heerlijk. Ik herinner me ook hoe ik dat schreef. Wat voor een verrukking dat was. Om die beelden op te zoeken, om ze op te roepen.
Ja, dat was genot.
Het was puur genot.
Ja?
Ach, wat was dat heerlijk, ja. Ja, en daarbij...
Dat lees je ook in die boeken, want het zijn verrukkelijke boeken om te lezen. Ze lezen ook als een genot.
Ik schreef supertext, dan ook nog eens in New York. Ik had een appartementje die zomer van 1990 gehuurd, vlakbij Central Park. Wauw, wat was dat heerlijk. En daar in mijn hoofd met in die gekke textielwereld. Nadat ik eerst onderzoek had gedaan, ik was eerst naar het confectiecentrum gegaan daar in Amsterdam. Daar een tijdje rondgelopen met al die Amsterdamse textieljidden gepraat. En dat allemaal in me opgezogen. En ik herinner me dan weer andere dingetjes van mijn vader. Mijn vader ging 1 keer per maand op maandag naar de metaalbeurs, heette dat. In Amsterdam, ergens bij het Rembrandtplein was dat, herinner ik me. En daar ontmoette die andere van die jidden die er net als hij ook overleefd hadden. Uit de provincie. 1 keer op maandag gingen ze
naar de Rembrandtplein.
Daar gingen ze, kwamen ze bij elkaar. In die Al Capone pakken. Die krijzerpakken, brede schouders. Gouden ringen.
Vertoon.
Ah, laten zien hoe geslaagd ze waren. En mijn vader deed er aan mee. En omdat ik goed kon leren en mijn vader niet graag alleen reed, mocht ik vaak mee op maandag. En er werd geloofd dat ik ziek was. En dan ging ik mee. En dan ging ik daar, dat was toen nog onschuldig, van schoot naar schoot werd je gezet. En dan werd er een kwartje of een gulden aan je gegeven, in je knuisje. Dat was fantastisch, en dan werd er in je wang geknepen. Zo.
Het is een soprano.
Wanneer heb je dit voor het laatst gezien? Weet je wel, tussen wijs en middelvinger en wang.
Dat deden mijn tantes ook bij mijn oma. Ja. Ja. Zo hard knijpen.
Hard knijpen, ja.
Beetje pijnlijk.
Ja. Maar ja, er stonden kwartjes en guldens tegen.
Ja.
En god weet waar ze het over schmoezen. Sigaren roken. Ik zie het nog, ruik het nog bij die mannen. En daarna broodjes eten bij de Kuil. Dat was op het Rembrandtplein, was een groot Jiddische broodjeswinkel. Och. En dan moest er ook vlees meegenomen worden. Ossenworst, kosher ossen, gingen we naar Mouwers of weet ik veel wat. En dan werd er ingeladen. Hele worsten, leverworsten, rookworsten gingen mee.
Als er maar vlees op tafel kwam.
Als er maar vlees was.
Ja.
En dan die rit terug. Eerst naar de Bijkorf. Dan mocht ik een cadeau uitzoeken. Een speelgoeddingetje. Dat was bijna altijd een bouwpakketje. Ik heb heel wat afgelijmd als kind.
Zoals je dochter hier ook zit te doen.
Dochter.
Er liggen hier allemaal lijmpistolen en dingen op tafel van je dochter. Ja,
ja, dus ik heb heel wat Duitse tanks gelijmd. Ik kan ze allemaal nog dromen. Een Tiger tank en alle panzers. En
zo'n Duitse tanks gingen ze
Duitse lijmen. Tanks, Engelse tanks, Amerikaanse tanks. Ik heb alles gelijmd.
Als er maar mensen met doodgeschoten werden.
Als het maar tot geweld leidde.
Dan zat je uit in elkaar te lijmen.
Kon plakken.
Ja.
En dan al die terugrit erin, ik ben nooit lang te slapen. Dus dat
verzadigd
is
van de indruk.
Die wereld.
Ja.
Die ik zoveel bewuster nog had willen zien.
Ja.
Want ik was een kind.
Maar die je toch geïncorporeerd had natuurlijk in je leven.
Dat toch.
Maar die moest je weer gaan oproepen in je werk.
En die wilde ik oproepen. En iets, de echo's daarvan, dat kon ik dan in Supertex kon ik dat gebruiken.
Ja.
Nou, wat dat boek aan ellende, aan ellendige recensies heeft opgeleverd.
Meesterlijk boek.
Het was zo feest. Ach, wat was dat een feest. Oh, wat heb ik gelachen en gehad.
Genoot je ook van die slechte recensies of niet? Of is dat nou weer...
Mijn houding was toen altijd... Oh, jullie denken dat dit een slecht boek is? Wacht maar op mijn volgende. Het wordt veel erger.
Je wilde gewoon... Echt... Je wilde gewoon... De intellectuele anti-intellectueel worden...
Je duidt nu weer iets natuurlijk wat ik niet duidde op dat
moment. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar we zijn toch aan het terugkijken, Leon.
Ik was bezig met het verhaal eigenlijk over een tragische liefde. Ingebed in die Jiddisch Amsterdamse ondernemerswereld. En ik wilde dat rondmaken. Ik wilde
Snap
het aanmaken.
Nee, maar goed. Ik zeg genootje van die slechte recensies. En jij zegt, ik dacht alleen maar... Jullie denken dat dit een slecht boek is. Wacht maar tot ik mijn volgende boek eens heb.
Maar dat is ook om jezelf te beschermen.
Tuurlijk, maar er zit ook een soort provocerende... Een leuke provocerende gedachte in. En daarom zeg ik, je wilde de...
Ja, maar
je was natuurlijk een intellectueel. Want je had je jarenlang door al die boeken heen gevreten. Je had lang haar gehad en een baardje.
Maar ik had de mazzel dat ik op dat moment ook al een publiek had.
En een publiek, dus je verdiende je geld, precies.
Ik kon toch overleven.
Ja.
En dan, als dat kan...
Dan kan je lachen.
Dan kun je lachen,
ja.
Ja. Althans lachen.
Nou ja, goed.
Ik heb veel liever mooie recensies. Maar als het dan toch moet, dan maar liever op die manier.
Ja.
Daarvoor zat natuurlijk al Hofmans Honger dat echt de wereld in ging. Dat is een verhaal waar ik 10 jaar mee rondliep. Waar ik al aan werkte voordat Kapland verscheen. En dat boek... En dat wist ik. Ik voelde dat aankomen. Dat boek gaat echt de wereld in. En dat ging ook echt de wereld in.
Ja.
En
die drie boeken, Kaplan, Hofmans Honger en Supertex, die zijn eigenlijk jouw wederopstanding als zoon van je vader.
Ik hou je niet tegen als jij het zo zou willen
noemen.
Ik ga je niet tegen.
Nee, precies. Nou, dat is alleen al heel prettig. En ondertussen natuurlijk toch altijd op zoek naar de vijand. Dat moet je toen ook gedaan hebben. Dat is niet iets van de laatste jaren. Ja, wat je zei, kon ik maar even hier de grassprietjes gaan zitten tellen. Waarom zit ik toch in godsnaam de hele tijd de krant te lezen? Om te kijken waar de vijand zit.
Ja.
Dat moet je toen ook gehad hebben.
Ja, dat is er altijd geweest. Ja, dat is wel zo. Ik hield het allemaal wel in de gaten. Maar toen... Ja, er was nog zoveel te ontdekken.
Waar dacht je toen dat de vijand... Want ik herinner me ook een fantastisch pamflet wat je hebt geschreven met Chris van der Heijden. Zoon van een NSB'er.
Ja.
En niet zo'n beetje ook. Waarin je een soort handleiding om extreem rechts van repliek te dienen.
Ja.
Ja. Ik neem aan dat je toen dacht dat de vijand was. Misschien was dat ook wel
de vijand. Er zit natuurlijk ook een vijand, zou gek zijn om dat te ontkennen. Daar zit een hele nare... Maar dat is een bekende vijand. Daar kun je rekening... Althans, je denkt dat je er rekening mee kunt houden. Ik bedoel,
dat is eigenlijk makkelijk. Dus te makkelijk te herkennen.
Ja, dat is makkelijk. Je ziet de koppen, de snorretjes en dan weet je, oh, dat is dat.
Wat is de vijand? Is dat eigenlijk... Is dat het antisemitisme? Of is het... gewelddadigheid? Of is het mensen die hangen naar een totalitair regime? Wat voel jij als de vijand?
De vijand zijn eigenlijk de... Want dat kun je op elke mogelijke manier invullen. En daar valt ook jodenhaat onder. Dat zijn de complotdenkers. Dat is de vijand. Die nooit in toevalligheden of in integriteit of in oprechtheid kunnen geloven. Want de wereld bestaat omdat er complotten zijn. Alles is het gevolg van een complot. Daar valt bijna alles aan waanzin onder. Links, rechts, maakt niet uit. Het zijn de Rothschilds. Of het is Bill Gates. You name it. Vul het maar in.
Of Trump.
Oh, maakt allemaal niet uit. Je kunt het allemaal invullen. Omdat die ingewikkelde, complexe werkelijkheid... die nooit te beheersen valt met complotten... Maar dat valt voor heel veel mensen moeilijk mee te leven. Met zoveel grilligheid.
En het gevolg van complotdenken is dat er altijd een schuldig moet worden aangewezen die het complot beraamd heeft. En daar moet achteraan gegaan worden.
Ja, ja, ja. En voor bijna elke groep complotdenkers gaat het toch altijd in de richting van de Joden. Daarvoor hoef je
gek
niet
genoeg,
zijn.
Hè?
Ja. Ja.
Dat is toch een fascinerende gril van de geschiedenis.
Ja, het is een enorme verdienste.
Altijd weer dat putje ingaat.
Ja. Ja. Dus dat is, denk ik, dat is waar je continu op bedacht. Althans, waar ik nu.
Ja.
Niet continu, maar als het aan de orde
is.
Oh ja, tuurlijk. En nu ook weer de vaccinaties. Bill Gates zit erachter. Farmaceutische, de grote farmaceutische industrieën. Dat is ook één groot complot om ons allemaal ziek te maken. Begrijp ik hier en daar. En dit virus is ook daarvoor bedoeld. Nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken.
Nu is Trump iemand die jij veel verdedigt.
Verdedigt.
In ieder geval, mensen die hem aanvallen, die vinden jou toch een beetje op hun weg. In ieder geval ben je dan heel druk met argumenten aanvoeren waarom je heus zo gek niet is als we allemaal denken. Ik zie hem nou bij uitstek ook iemand als een complotdenker.
Nee, ik kan dat niet ontwaren. Nee, dit is... hij had er ook op maandag op die metaalbeurs kunnen zitten.
Absoluut.
Zo, dat is... Dat,
maar goed,
ik begrijp de inrichting van zijn appartement in New York. Het goud en de kandelaars en de kroonluchters.
Ja.
En geen boek gelezen in zijn leven.
Ja.
Ja, en dan heb ik meteen...
Dan heb je meteen een zwak.
Heb ik meteen een zwak voor iemand. Klinkt erg, maar het is echt zo. Ja. Ja, in de modder staan daar, ergens gebouwd wordt. Met de bouwvakkers daar eventjes een sigaretje roken, een kopje koffie, een plastic bakje. En ouwe hoeren over vrouwen en basketbal.
Ja.
En
zorgen dat je geld verdient.
En zorgen dat je geld verdient, ja.
Ja, vind ik, dus je voelt de moederschoot bij hem.
En daartegenover al die Ivy League geslaagde academici die precies de juiste smaak hebben en de juiste boeken lezen en de juiste dingen zeggen.
En de juiste musea bezoeken.
En allemaal daartegenover al mijn ex-medeleerlingen van de Stedelijk Gym en Den Bosch. Ja. Ik reflex bijna. Ik hoef er helemaal geen moeite voor te doen. Komt gewoon uit de lucht vallen. Om Ja, en dat gaat ver dan ook. En dan kom ik Badrari tegen en denk ik, goeie jongen, leuke jongen. Wat is dit een interessant, leuke jongen is dit? Dus lees ik later dat hij heel erg agressief is. En dan denk ik, ja, maar die jongen heb ik niet ontmoet. Ik heb een heel aardige. Ja. Dus dan, je gaat dan posities innemen waarvoor je gestraft wordt.
Ja.
Dat hoor je niet te doen. Maar ik, het is voor mij geen kwestie van kiezen.
Het is ook bijna loyaliteit.
Het is loyaliteitskwestie. Het is loyaliteitskwestie, ja. Ja, ik kan dat niet
opvallen. Je gaat dat milieu niet afvallen.
No way, nee. En het ergste is om dat te verraden. Überhaupt zijn verraders het ergste. Maar dit...
Verraders zijn bijna net zo erg, of misschien nog wel erger dan complotdenkers.
Ja, nou ja, dat zijn zij die de overstap maken naar het complot. Dus ja, met Trump als contrast. Obama heeft hem veroorzaakt. En kijk, het is ook knap van Hillary om te kunnen verliezen. Om te verliezen van deze man. Het is me nogal wat. Als je die prestatie neerzet, hè, als je de geschiedenis ingaat, dat jij verloren hebt van Trump. Wauw.
Zo makkelijk is het niet om te winnen van Trump, denk ik.
Toen wel, dacht iedereen.
Ja, dat is het hele probleem, dacht iedereen.
Omdat ze nooit met mensen zoals ik spraken. Een paar jaar daarvoor, in 2012, hebben we met z'n allen... zijn we in Amerika een reis gemaakt. Niet van links naar rechts, oost naar west of west naar oost. Van zuid naar noord. Wat niemand ooit doet, want er is niks. Ja, want je komt door stadjes heen. Je had nooit van ze gehoord. En daar zag je wat globalisering betekende. Daar kwam je door dorpsstraatjes die helemaal dichtgetimmerd waren. Waar de fabriekjes hier en daar ook dichtgetimmerd waren. Daar zag je wat dat betekende wanneer de productie van dingetjes, hoe lullig ze ook zijn.
China wordt verplaatst.
China is verplaatst. En de welvaart in de kuststroken. Waar de Obama's en de Clintons en die groep. Ervan profiteren. Toen was het me al duidelijk. Dit kan zo niet doorgaan. Er gaat hier iets gebeuren. Maar het is ook omdat... En dan denk ik vaak aan... hoe heet ze ook weer? Pauline, de beroemde... filmcritica van de New York Times. Die een beroemde opmerking toen maakte toen Nixon won. Die zei, hoe kan dat nou? Niemand die hem kent heeft op hem gestemd. Want je komt ze inderdaad ook niet tegen natuurlijk op Manhattan.
Nee.
En je moet mensen uit een heel ander milieu moet je tegenkomen om te kunnen begrijpen dat er nog heel veel andere dingen een rol spelen. Al is het alleen al het verzet tegen die cultuur van hoe het moet, hoe het hoort, hoe je eet, hoe je kleedt. Dat er twee zielen zijn in dat hele grote land. En dat dreigt te scheuren op dit moment ook. Dat is verschrikkelijk. En vandaar mijn fascinatie. Dat is inmiddels wel duidelijk. Dat er dus een fascinatie is voor dit soort figuren. Als Trump.
Ja.
Tegelijk ben ik natuurlijk ook niet gek. Ik zie wel wat daar gebeurt.
Wat dan?
Nou ja, dat scheuren. Het is wel fijn als iemand toch wel iets weet. Het is geen handicap als dat het zo is.
En dat is bij Trump wel een beetje...
Ondanks een kolossale intuïtie. Dingen aanvoelen. En dat zie je ook bij laatst zijn speech in Tulsa. Die heb je niet gezien, maar die heb ik wel gezien. Dan staat hij daar weer 2 uur.
Ja, te oreren.
Dat is waanzinnig.
Ja?
Ja.
Wat dan?
Nou ja, de entertainer in chief. Dit is een voorstelling van je welste. Met grappen en...
Zoals je vader op de markt stond.
Zoals mijn vader op de markt stond, staat hij daar ook weer iets te verkopen.
Ja.
En mensen lachen en maakt hele voorstellingen. Ja, wij normaal, hè, ons soort mensen zegt, ja, maar dat is geen politiek. Dat is wat anders. En zoals bij Superdex, dat is geen literatuur. Dat is wat anders. Ja, maar het bestaat ook. En dus ik kan geen afstand van hem. Ik zal hem niet Tenzij hij nog eens iets heel, heel krankzinnigs gaat doen. Dat virus is natuurlijk een enorme probleem voor hem. Hij leidde de beste bloeiperiode, de meest indrukwekkende bloeiperiode van de Amerikaanse economie. En ik had gedacht dat hij meer, maar dat, wat ik nu begrepen heb, wil hij dat volgende, als het hem lukt, de volgende 4 jaar. Ik dacht eigenlijk dat hij de bouwpresident zou zijn. Dat hij die hele wegzakkende, gescheurde infrastructuur van Amerika zou aanpakken. Met al die verschillende wegen en bruggen die allemaal afbrokkelen. Dat hij dat zou doen. Dat dat zijn grote ding zou zijn. Daar is hij helemaal niet aan toegekomen.
Denk je dat hij daartoe in staat zou zijn geweest?
Ja, dat zou hij in staat. Want dat is natuurlijk waar hij echt iets van weet.
Van bouwen.
Van bouwen en wat er nodig is en hoe duur en waar dat allemaal... Want dat is zijn leven, was zijn leven.
Ja, om dat beton te storten en daar iets op te bouwen.
Ja, en daar mannen bij en hard werken en trucks en de hele... Dat
en uit plastic bekertjes koffie drinken.
Ja. Dat is... ik dacht dat hij dat... Maar het kon niet ook door de omstandigheden. Want de man is voor groot, dat was hij, die is hij bezig geweest... om te vechten tegen die krankzinnige mythe... dat hij een spion is, een agent van Poetin.
Die jij niet gelooft?
Nou ja, want er is geen aanwijzing voor. En geloof maar, er is heel hard gezocht. Door heel veel mensen. Elke journalist in Amerika heeft hier heel veel tijd in gestoken. Is het waar? Waar is die foto? Waar zijn de bewijzen met die hoer in die hotelkamer in Moskou... die op het bed van Obama heeft laten plassen? Maar goed, in mijn geval, als hij dat gedaan zou hebben... had ik me ook niet van hem afkeren. Had ik gezegd, wauw, dat hij dat doet.
Dat hij dat doet.
Dat hij dat doet.
Ja, jij kan je niet van hem afwenden.
Ach ja. Het is entertainer in chief. Ja.
Had je het eigenlijk vanaf het eerste moment dat hij zich meldde als presidentskandidaat, dat je iets voelde van leuk?
Ik had meteen, oh wat is die fijn anders. Oh wat is dit. Wat is dit? Is het niet eens een a-intellectueel, een anti-intellectueel. Wat is dit maf en...
Is het eigenlijk ook een soort schaam je eigenlijk voor die periode dat je zo niet naar je afkomst hebt gedragen?
Nee, want het is een hele noodzakelijke fase voor me geweest. Ik heb toen de basis gelegd om daarna verder
te kunnen. Is het dan dat je gewoon het dédain van de elite voelt?
Ja.
Voor dat milieu.
Ja.
En dat heb je natuurlijk altijd gevoeld.
Ja, of het nou middle America en blue collar is, of dit soort ondernemers.
Of het gymnasium in Den Bosch, waar jij je altijd het kind van Joop de Winter voelde. Je voelde altijd het dédain van de mensen die gestudeerd hadden. En
ik kan dat ook...
En dat verdraag jij niet meer, dat gevoel?
Nee.
Nee, dat heb je nooit verdragen, maar nu... Laat je niet over je kant
de
gaan.
De deplorables, zoals Hillary dat noemt. Dan ga ik meteen daar ook staan. Deplorable. Wij zijn er weer. Oh, kan nog veel erger, Hillary. We gaan op een deplorable stemmen. Op het Orange Man. Zo erg maken we het voor je. Als we deplorable zijn.
Ja. Hey, en uit die elite, hè, waar je dus begrijpelijkerwijs een... hoe noem je dat? Een soort verdedigingsmechanisme voelt van horen ze eventjes, zullen nog even zien hoe het precies zit. Maar voel je ook het gevaar zitten bij die elite? Als je zegt, ik ben altijd op zoek naar het gevaar. Wie komt er op de deur bonzen om je gezin te halen?
Nee, zeker niet. Nee,
waar zit het gevaar? Heb je daar een gevoel over?
Het gevaar, je ziet daar nu eventjes ook die kleine dingetjes, de anarchie. Mensen die winkels in de fik steken. Die boel stuk slaan. Dus het begin van het verlies van controle van een overheid. Die in westerse landen controleerbaar is. En we mogen ervan uitgaan ook bevolkt wordt door fatsoenlijke mensen.
Ja.
En dat blijkt in de praktijk van alle dag ook zo te zijn.
In wezen door en door fatsoenlijke sociaal-democratische land.
Ja, en er zijn er meer van.
Ja, maar daar leven wij toevallig in.
En
als je hier reden vindt om op strooptocht te gaan... of op plunderjacht, hoe je het wil noemen... ruiten in te slaan en het recht in eigen hand te nemen, dat je vindt dat het hier dat je hier onrecht wordt gedaan. Dat zie jij als het gevaar momenteel.
Nou ja, niet in Nederland. Ik zie het niet zo snel in Nederland gebeuren. En als er iets gebeurt, dan zijn het wel hele uitzonderlijke maffe incidenten, zoals net in Stuttgart. Waar een paar honderd jonge mensen dachten, oh, dat, maar wat ze in Amerika doen, kunnen wij ook. Nee, het heeft ook te maken met zoals je weet, of misschien niet, maak ik me daar zorgen over komen er wel genoeg stemmen in dat debat over? Hoe zwaar wordt zometeen de censuur van Twitter en Facebook? Wat kun je nog zeggen, wat kun je niet zeggen? Welke geintjes zijn er mogelijk? Op onsmakelijke geintjes.
Ja, want ook los van dat je geintjes, misschien niet denkt dat het gevaar bij de elite zit, is er misschien wel een neiging daar om te bepalen wat correct is om te zeggen. Ja, wat mag er gezegd worden?
Om de maatschappelijke rust te bewaren.
Ja.
Moet er misschien wel meer gekeken worden naar wat er gezegd wordt.
Ja, zij en bepalen de voice of reason eigenlijk. Ja, wat dat is en die moet gehoord worden in alle andere eigenlijk.
Ja, en dan zou wat in de normale omstandigheden helemaal niet tot een confrontatie of een conflict kunnen leiden tussen de zogenaamde elite, die is heel divers in de praktijk, en mensen in mijn positie, normaal is dat niet aan de orde, zou opeens aangescherpt zou dat kunnen worden. Opeens zou dat tot iets kunnen leiden. Ja, en dan zijn er dan andere dingen die een rol spelen, omdat we natuurlijk in tegenwoordig over hele grote problemen praten, zoals het klimaat en racisme. Dat zijn zulke grote dingen die ertoe zouden kunnen leiden dat je maatregelen moet nemen die vrijheid inperken, omdat het doel zo massaal is. We moeten de mensheid redden of we moeten de aarde redden. Die is zo groot, dat is zo massaal, dat is zo omvangrijk. Nou, dan maar wat minder van dit of wat van minder van dat, want dit kan niet doorgaan, want straks zijn we over 50 jaar zijn we allemaal dood. Mm-hmm. Verdrinken we allemaal. En daarom moeten we nu niet rijden. En als je daar tegenin praat, wie ben jij om daaraan te twijfelen? Want het is toch duidelijk, we verdrinken straks allemaal. En dan ga jij nu lopen zeiken dat het misschien wel meevalt.
Dat je je Porsche de deur niet uit wil doen.
Je moet je mond houden. Deze mening staan we niet meer toe, want want als jij er zo, misschien gaan wel andere mensen gaan ook dan er tegenin en zeggen, dit interesseert me geen ene moer. Dat verhaal over 50 jaar verzuipen. Ik wil mijn auto rijden. Die mechanismen, daar zie je het eerste omtrekken van. Het is nog niet doorgeslagen. Ik las net ook over een plan van DINK en GroenLinks, geloof ik, dat als mensen zich racistisch uiten, moeten ze naar een soort een heropvoedings-antiracisme kamp. Zat het woord kamp erbij? Schiet me nou opeens met. Het zou best kunnen. Dat denk ik.
Je pakt nu meteen je telefoon om te controleren.
Om te kijken of het woord kamp. Want ja. Dan ga ik
dan heb je een tweet.
Dan hebben we als we het woord kamp hebben. Het zal wel iets anders staan, maar het zou wel
heel fijn hoopt zijn dat als kamp het woord, staat, als natuurlijk.
Het woord kamp. Nou, hopen we dat het woord kamp staat. eens even kijken. Het zal wel iets voorzichtiger staan. Die dingen.
Ja, die zo dingen, ben je dus de hele tijd aan het speuren op dat internet en al die kranten. Of er ergens tendensen zijn die de in jouw ogen gevaarlijke kant op bewegen. Maar het zijn dus eigenlijk twee. Want kijk, ik volg je Twitter-tijdlijn natuurlijk nauwgezet. Maar eigenlijk zijn er dus twee dingen die Twitter-liefde opwekken. Namelijk en het verdedigen van de deplorables. Of het verdedigen, het pal gaan staan tussen wat de deplorables wordt genoemd.
Ja.
Ja, 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 ja. Het milieu waar je uitkomt.
Ja, ja, en dat leidt natuurlijk ook altijd een hoop gezegd. Maar als ik moet het doen.
Iemand moet het doen.
Ik maak van mezelf een held, zeker. Iemand moet het doen.
Ja, jij ik bent het. Me. Ja, zeker. Jij bent het.
Werkstraf plaatsen. Dat is wel heel dichtbij hoor, moet ik zeggen.
Ja, werkstraf plaatsen. Ja,
bij het openbaar erop aandringen. Dus dat is een motie. Werkstrafplaatsen te creëren en die specifiek ingericht zijn voor taakstraffen bij de dader een leertraject over racisme en discriminatie ingaat, gevolgd door een werkstraf. Ja. Strafplaats.
Werkstrafplaats.
Werkstrafplaats. Ja. Wauw. Nou, dit zijn de dingen waar ik dan even. Ik moet dan lachen. Maar tegelijkertijd.
Je moet lachen en huiveren tegelijkertijd.
Ja, kom op, dat zijn niet de termen.
Ja, goed, maar er zijn dus twee dingen. En dus het staan voor het milieu waar je uitkomt. En waar Donald Trump ook toe behoort. En dat ten eerste. En ten tweede, steeds het zien van de contouren van de complotdenkers of de totalitaire staatdenkers.
Ja, alles wat te maken heeft met
hoe alsmaar die ruimte een beetje opgerekt wordt richting minder vrijheid. Ja. De ene groep die voor de ander bepaalt wat hij mag vinden. De ene groep die de ander fout vindt en daar vervolgens uiteindelijk actie op gaat ondernemen enzovoort. De eerste tekenen van zien en daar scherp op zijn.
Ja,
ja dat is eigenlijk wat je bezighoudt.
Als ik daar even mee bezig ben, denk ik, ga weer eventjes kijken. Wat gebeurt er vandaag weer op Twitter?
Ja.
En dan wil ik daar wel op reageren als het me erg dwars zit.
En is dit huis ook een beetje de burcht waar je in opgegroeid bent, buiten Den Bosch in die zandvlakte, waarin je binnen zit en de buitenwereld enigszins angstig?
Ja, want het is. Kijk, tijdens nu, want ik had liever in Israël willen zijn, maar als het dan toch moet, liever hier, want dit is een wereld op zich.
Dit
huis. Je kunt in het huis verdwijnen.
Ja.
Het is zo groot dat er is altijd wel ergens een hoek waar niemand is. En de tuin is heel groot. Dus zelf.
Ja.
Dit is een universum op zich.
En dat is ook. Dat is wat jullie huis in Den Bosch ook een beetje was.
Ja.
En daar voel je je blij bij. Ja, want ik sprak net je vrouw, die ging hardlopen. Die toch. Ik zei: wat een paleis waar jullie in wonen. En ze zei: ik verlang ook wel eens naar een. Naar een klein overzichtelijk verdiepingtje, wat makkelijk schoon te houden is en op te ruimen, en waar niet alles lekt en weet ik veel wat.
Ja.
Nou, kan ik me ook iets bij voorstellen, maar er werd naar jou gekeken, van dat gaat toch niet gebeuren.
Ja, nou jawel.
Ja, kijk, zeker
ik zou wel op een gegeven moment. Kijk, dat heb ik nu al als
je
iemand
houdt van dit. Ja, houdt
het
van
is
dit.
Zeker zo, maar als iemand luistert die een serieus bod wil doen, wij zijn open voor elk aannemelijk bod. Kijk, want de kinderen zijn natuurlijk eigenlijk de deur uit.
Ja, maar jij wil. Ja, ik kan me heel goed voorstellen, gezien wat je vertelt, dat jij gewoon gedijt op deze plek.
Ja, maar er zijn wel meer plekken. Ik zou dan wel een plek op. Ik zou graag een plek willen hebben, echt op het strand. Op zee, aan zee, uitkijkend over zee. En met die ruis, dat is toch wel, dat zou toch wel heel fijn zijn.
Ruis tegen piep.
Ja. Ja, antipiepruis.
Het leven, Leon.
Ja?
Is wat. Hoop je dat je oud wordt eigenlijk?
Ja, ik hoop dat ik heel oud word, ja. Ja, want,
hou je van het leven?
Ik hou enorm van het leven. Ik sta elke ochtend, je hebt geen idee.
Juichen.
Ik spring uit bed. Echt.
Ja?
Ik wauw, elke ochtend. Ik ga vandaag iets horen wat ik gisteren niet wist. Ik hoor vandaag echt iets, een verhaal of een feitje. En ik denk, wauw, wat interessant dat ik dat mag horen. Hoe het in elkaar zit. Of
dat er nu is een motie voor werkstrafkampen tegen racisme wordt opgericht. Ja.
Maar ik krijg ook de nieuwsbrief van binnen. Van, nu wilde ik zeggen van. En dan ben ik even zijn naam kwijt. Terwijl ik daar toch een paar keer per week naar kijk. Van een Amerikaanse uitvinder, geleerde. En die heeft een paar keer per week komt hij met een nieuwsbrief met alleen maar uitvindingen en doorbraken. Wetenschappelijk.
Nee, gek op.
Oh, daar ben ik gek.
Ja,
fantastisch.
De vooruitgang.
Ja, de vooruitgang.
Daar hou je van.
Ja, er is vooruitgang. Ja.
Ja.
Er is waanzinnige vooruitgang.
Ja.
Kijk eens naar die microfoons.
Ja.
Waar we achter zitten. Sennheiser hebben.
Ja, dit zijn oudjes, maar juist zo schitterend.
Ja.
Ja. Deze recorder waarmee ik dit nu opneem.
Niet te
voor 300 euro heb je een recorder waarmee je de wereld kan bedienen
waanzinnig,
met je podcast.
Waanzinnig. Uitgevonden door een Duitse Jit in Amerika. De microfoon zoals we die kenden. Eind 19e eeuw. Tegelijkertijd samen met Bell. Maar hij was de echte eerste. Toch totaal krankzinnig. En dat gaat maar door. Ik heb hier meer denkkracht aan dan de allereerste generaties computers in de hele wereld bij elkaar in één telefoontje. En ik ben, wat dat betreft, ik ben helemaal dol op gadgets en op al dit soort dingen en op dat moment.
Maar Leon, het is toch ook wel geweldig wat voor een constructief en destructief wezen de mens is, hè?
Ja.
Hoeveel ze kunnen maken en hoeveel ze kapot kunnen maken.
Ja, maar kijk, we staan nog met onze ogen te knipperen daar bij de uitgang van de grot, hè? Dat is waar we staan, evolutionair.
Ja.
We komen, die grot zit nog steeds in ons.
Ons hele lichaam is nog ingesteld op die grot, vandaar dat we allemaal te dik zijn nu. Ja.
En, maar tegelijkertijd, wat die geest, hoe die in staat is, en dat daar mensen opstaan, zo nu en dan, van Jobs tot aan Einstein en Fleming van de penicilline en Newton en noem maar, et cetera, et cetera, et cetera. Die ervoor zorgen dat we, God van ons leven, relatief zorgeloos mogen bestaan. We leven allemaal als de prinsen van de geschiedenis. Zijn we allemaal nu in Nederland. We zijn allemaal nu van adel geworden. Mijn grootmoeder ging te voet langs de boerderijen buiten een bos om schoenveters te verkopen. Om een paar centen bij elkaar te scharrelen. En de centen voor de bus, voor het openbaar vervoer, had ze niet. Want er moest gegeten worden, toch?
Dat is een sociaaldemocratie, Leon, ja, die je nu aan het bezingen bent.
Absoluut.
Ik vind, je bent het verplicht aan je grootmoeder om de volgende keer Partij van de Arbeid te stemmen.
Eerst ga je zo even met Lodewijk zitten.
Gaan we even met Lodewijk zitten. Jullie begrijpen elkaar vast. Een keurige jongen.
Ja.
Ja. Nee, dat is, want je kan wel zeggen van heft de partij op, maar er moet natuurlijk gevochten voor die sociaaldemocratie. Anders overwoekert het, wordt het toch overwoekerd door het kapitalisme. Dat weet je ook wel. Dus
nee, het is
je burgerplicht om Partij van de Arbeid te stemmen bij de volgende verkiezingen.
Ja, daar hebben we het nog wel eens over. En nu?
En nu?
En nu, het is zometeen kunnen we weer vliegen. En de vliegtuigen worden zuiniger en er komt minder lawaai. En we worden ouder en er komen medicijnen. En
een vaccin ontwikkelen.
En een vaccin wordt ontwikkeld. Virus. En op een dag is kanker een chronische ziekte, geen terminale ziekte meer.
Ja.
Dat gebeurt allemaal. Wat dat betekent. Ja. Wat betekent de overwinning op de natuur. Dat is zoiets bijzonders.
Die kutnatuur.
Die klote natuur.
Ja.
Die ons ziek maakt.
Ja, het is wel leuk om er naar te kijken, zo vanuit je serre. Maar je moet hem toch in principe buiten de deur houden?
Je moet het buiten de deur houden. Het is ook allemaal goed dicht, zoals je hier ziet.
Ja, zeker. Heel goed. Dus niet die deur openzetten voor je bent in de natuur binnen. Ja.
En dat is elke ochtend.
Elke ochtend ben je door dit besef bevangen.
Het klinkt totaal over de top, maar het is echt zo. Ik kijk ernaar uit om weer me open te stellen elke ochtend. Vandaag gaat er weer iets gebeuren. Zoals nu ook al. We hebben alweer dingen. Je hebt dingen met dingen verteld. Ineindig geïnterpreteerd.
Ja.
Volkomen over de top geïnterpreteerd.
Zeker.
Maar het is leuk.
Dat is mijn werk.
Dat had ik gisteren. Wist ik dit nog niet?
Hoe je in elkaar zat precies.
Ja, jij kon me dat vertellen.
Ik heb je weer een stapje dichter bij de werker gehad.
Dat is met de kost van één kop koffie. Ja. Je nog een kop koffie.
En een bakje. En een bakje koolhydraatarme friet natuurlijk zo meteen.
Wil je die nu?
Nou, ik geloof dat we wat dit interview betreft wel een beetje rond zijn, hè, Leon?
Ik weet het. Je hebt en passant zo creatief en improviserend heb je toch daar. Nu heb ik je natuurlijk wel al die. Het is niet dat jij mij voorzetten geeft. Ik geef jou de voorzetten.
Absoluut.
Zo was wel de verhaal.
Nou, ik zet mijn oren open en ik luister wat je me vertelt.
Dan doe je dit en dat en zo. En heb je opeens een rond verhaal.
Ja. Dat is toch fantastisch.
Dat is top, toch?
Ja. Heel soms heb je op Twitter dat je door iemand geblokt wordt, hè, door Sjaal Groenhuizen of zo.
Ja, dat vond ik heel verdrietig.
Dat ga je heel triomfantelijk melden. Als het verdrietig ga je dat melden.
Ja, maar ik vind dat een aardige man. Ik ben het nooit met hem eens, maar ik vind het wel een aardige man.
Wat is dat raar dat hij jou dan blokt, hè?
En waarom moet hij nou, wordt hij opeens boos op me?
Maar had je dan iets een woedende reactie op? Hè?
Nee, ik heb een paar weken geleden al een keer gezegd, hou nou eens op, Charles, we weten het nou wel. Weer dat gezeik over Trump. Vertel eens een keer wat anders. Daar is hij denk ik boos over geworden. Terwijl het helemaal niet naar was. Het is zo, tegen iemand die aardig vindt. Zeg, hou nou even op. Even weer gewoon doen. Maar misschien was dat te veel. Of vond hij dat naar dat ik dat in het openbaar deed. Dat was niet de intentie. Dus dan blokt hij me. Dat vind ik heel gek.
Wat natuurlijk het... dat is fascinerend. Inderdaad, dat blokkeren. Ik snap daar helemaal niks van eerlijk gezegd. Maar wat natuurlijk als... Ik probeer even tot een slotgedachte voor dit interview. Als we ooit jouw leven gaan verfilmen... zou je vele uitgangspunten kunnen kiezen. Maar natuurlijk het grote... Ja, de grote literaire dans die jij in je leven hebt uitgevoerd... is die met Theo van Gogh natuurlijk. Hoe jullie elkaar naar het leven gestaan hebben... en tot elkaar zijn gekomen, eigenlijk in zijn dood ongeveer.
Ja, nu is dat wel een enorme poëtische vrijheid.
Ja.
Je weet daar heel veel van. Want ik heb hem dus, zoals je weet, nooit ontmoet.
Nee.
En hij heeft nooit begrepen dat ik ook zoveel energie had. Dat ik nooit opzij zou gaan. Nooit zou knielen of wat dan ook. Hij heeft van alles op, nog wat op me afgevuurd. En ik ging niet neer.
Jullie hebben een gigantische strijd uitgevoerd. Omdat hij grappen maakte over... Ja, onsmakelijke grappen vond ik over...
Ook over mij persoonlijk. Het was,
ja.
Ik moest enorm verschrikkelijk besmeurd en vernederd worden.
Ja,
maar
met een antisemiet...
Ik heb een piep in mijn oren. Ik kan wegdenken. Hè? Ik kan wegdenken. En dat wist hij niet. Dus ik hield dat wel uit. Soms moeizaam hoor. Niet dat ik zo... Ik heb net gezegd, ik lig wakker over de friet. Ik heb ook over hem wakker gelegen. Omdat ik niet wist hoe en waar ik me moest verdedigen. En hoe ik dat weg kon houden. Omdat dat knaagt aan je.
Heeft zij jou gekwetst?
Ja, ik vind het woord kwetsen. Vind ik, zo. Ik vond het verschrikkelijk dat Jessica gekwetst werd. Dat zij pijn had ervan.
Omdat je in eerste instantie je gezin wil beschermen.
Ja, en dat ze werden erin meegesleurd. En mijn schoonzusje, die kreeg ook brieven van hem, privébrieven. Met de meest grote krankzinnigheid. Was niet leuk. En het hield op. En voordat het hield op, daar rond Fortuin, daarvoor al een beetje, na 9-11 hield dat op, omdat we per ongeluk...
Aan dezelfde kant
blijven.
Ideologisch.
En ik ging daar op mijn manier wat intellectualistisch mee om. En hij schreef fel.
Ja.
Hè, en ging weer op zijn bekende manier enorm tekeer en beledigen en scheldpartijen en zo. En ik maakte mij...
Koos hij toen dezelfde vijand als die jij inmiddels had.
Ja.
En die behandelde hij op de manier waarop hij jou ook ooit behandeld had.
Ja.
Dus in die zin moet je toen
ja.
ook wel mededogen hebben gevoeld voor die vijand.
Nou, nee, ik vond het... Nee, want dat had ik niet. Ik later heb ik natuurlijk wel gezegd... Hij had mij, profeet de Winter, had hij daar die bij moeten blijven. Niet zijn pijlen moeten vuren op profeet Mohammed. Dan had hij nog geleefd.
Dan voor zijn eigen hachje was dat een stuk beter.
Voor zijn eigen hachje is dat een stuk
veiliger. Omdat jij niet bereid was om met een mes achter hem aan te gaan in de Nijenstraat.
Nee. Achteraf heb ik wel eens gedacht, misschien had ik wel een keer met een honkbalknuppel naar hem toe moeten gaan. Want dan had hij daarna dat ook niet gedaan.
Dan had je hem een waarschuwingsschot kunnen leveren.
Als het ware een waarschuwingshit even.
Ja.
Even zijn knieën verbrijzelen. Er zijn mensen niet zoals ik.
Ja.
Die daarmee leven. Er zijn mensen die echt...
Ja, die niet naar de rechter gaan, maar die je gewoon achterna komen.
Ja, ofschoon ik dat niet bij hem heb gedaan.
Je hebt hem nooit voor de rechter gesleept?
Nee. Ik ben wel een keer naar de rechter gegaan, maar dat was met PC. Dat moet je doen in een rechtsstaat. Als je denkt, ik word beledigd
ja.
en ik weet, wat moet ik doen? Nou ja, dan ga je naar de rechter. Goed, dat. En later, na zijn dood, jaren, want het gaat dan ook knagen... Dat je denkt, shit, in die fase net had dat moment kunnen komen. Dat ik wel eens met die man aan tafel had kunnen zitten. Want het was duidelijk. We stonden aan dezelfde kant. Weliswaar een heel ander perspectief. En dezelfde energie, dezelfde hoeveelheid. Dezelfde kracht om ergens doorheen te breken. Hetzelfde soort bloedvaten. Dat had tot iets kunnen leiden, ja. Het is nooit zo ver gekomen.
Het is grappig, want hij komt natuurlijk uit een welgesteld milieu in Wassenaar.
En op zijn manier daar alles op zijn kop zetten daar.
Ja. Jij bent eigenlijk loyaler aan je achtergrond dan hij is geweest, aan zijn achtergrond.
Ja, ja.
Hij lijkt erg op Israël, vind ik altijd.
Je hebt heel erg gelijk, ja. 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 Een spoor van ellende naar buiten en naar binnen. Wil je friet?
Heel graag. Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Leon de Winter. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op ons. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. U kunt ons mailen, podcasts@volkskrant.nl. En geef ons vooral lekker veel sterretjes.
Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.